Er is een nieuw soort sporter opgestaan. De schijngepensioneerde. Een topsporter die met de nodige toeters en bellen zijn carrière afsluit, maar dan toch stiekem door blijft leven als een prof. Meestal houdt een switch-in van wegwielrenner naar gravelprof. Worden de trainingsuren iets lokaler afgewerkt, maar de wedstrijden dan weer exotischer op idyllische plaatsen als Mexico, Amerika, Kenia of IJsland. De gepensioneerde topsporter is een influencer met meer persoonlijke sponsors en podcasts dan een topsporter in zijn prime. Het is de verpersoonlijking van de liefde voor de sport. Moeten stoppen omdat het lijf niet helemaal meer mee wil, op het hoogste niveau, maar dan gaan zoeken naar hoe ze stiekem, zonder het grote publiek het doorheeft, het profleven nog wat kunnen verder zetten. Welkom bij Gangmaker, een podcast voor en door amateursporters. Mijn naam is Rink van Hoek en naast mij zit Dries Pauwels. Dag Dries.
Dag Renke.
Alles goed?
Zeker.
Met u?
Ik kom een beetje uit ziekte. Hoor het misschien ook een beetje aan de wat nasale stemkleur. Mijn voorbereiding op het BK Gravel is al verstoord. Dus ik heb al een excuus waarop ik het kan steken als het niet goed gaat.
Het kan alleen maar beter worden eigenlijk.
Ja. Ik had met lage verwachtingen in het BK. Maar bij jou, de druk stijgt. Wacht, ik moet even nadenken. Deze podcast komt uit over 2 weken.
Ja.
Dus dat wil zeggen dat wij aan de vooravond zitten van jouw eerste UCI qualifier.
Ja,
juist, hè?
Klopt.
Dus deze komt uit op woensdag. En die zaterdag, die erop volgt, de zondag...
Ja, of de week erna, denk
wacht,
ik.
Wacht, hè?
Ja, maakt niet uit, denk ik.
Maar toch, we zijn er bijna.
We zijn er bijna. De zware trainingen zijn gepasseerd op dat moment, denk ik.
Dus nu zit je volop in de zware trainingen.
Ja.
En hoe gaat het?
Goed. Ja. Heel goed. Ja. Ik wil het niet te veel over mij hebben, want we zitten met een gast vandaag.
Dus... Ja, oké, maar toch eventjes.
Goed. Ja.
Oké.
Ik ben in vorm aan het geraken.
Ja, jij bent niet ziek aan het worden en zo.
Nee, ik ben beter aan het worden.
All right, dus... goed. Onze gast vandaag is de managing director van Golazzo, waarmee hij onder meer instaat voor het organiseren van tal van sportevenementen, waaronder het BK en WK Gravel. Maar ook de Bolero Gravel Series en tal van toertochten zijn van de hand van Golazzo. Voordat hij de sportbedrijfswereld indook, was onze gast een Olympisch atleet en werd hij in verschillende loopdisciplines nationaal kampioen. Welkom in de podcast, Christophe Impens. Dag Christophe.
Hallo.
Hoe gaat het?
Zeer goed, zeer goed. Ook een beetje ziek geweest. Hooikoorts blijkbaar.
Wel.
Berkenstuifmeel of zoiets.
Ik ben daar eens op getest op allergieën, maar heel veel mensen hebben het ook tegen mij gezegd, van zou dat niet zijn?
Ja, dus... In mijn bloed is het onvindbaar, maar ik voel het wel.
Ja.
Het jeukt overal en het snot liep eruit, maar het is al terug aan de beterhand dankzij Bellozal-pilletjes.
Ah, kijk, voilà. Ben jij aan het trainen voor iets? Moet jij in vorm geraken voor het BK Gravel?
Ik moet iedere dag in vorm zijn. maar dat is echt zo, want iedereen denkt dat ik alleen maar fiets en op vakantie ben. Was het maar waar. Maar ik ben aan het trainen. Ik zou wel graag terug eind juni de Marmot Gran Fondo in de Alpen meedoen.
Oh, ja.
Omdat mijn vrouw het lumineuze idee heeft om mee te doen. En als ik daar niet voor train en als ik daar geen 5 kilo voor afval, dan heb ik het op de Galibier vlaggen. En dan is mijn vrouw gedoucht voor ik aankom. Dus... Ja. Ik wil er toch een beetje nog voor trainen.
Okay.
En hoe ver reiken de ambities dan?
De ambities reiken echt niet ver meer, nee. Maar goed, de vorm die komt soms door... die komt vanzelf soms, maar ik kan me wel nog amuseren. Misschien, ik zeg maar iets, de Hoefa Gravel of zo meedoen, maar ik heb niet echt zo'n grote doel. Ik zou dat misschien nog moeten stellen, want dan ben je toch iets meer gemotiveerd. Dat hoor ik hier ook. Maar de Marmot is zo'n eerste tussendoeltje.
Okay. Daar
wil ik gewoon aankomen zonder dat ik mij op Alpe d'Huez... een uur met mijn benen omhoog moet leggen en dat er af en toe een dokter in mijn ogen komt kijken of er nog wit te zien is.
Ja. Wij doen altijd even een terugblik van onze gasten naar de sportgeschiedenis. We moeten eerlijk zijn. Jouw naam, we kennen die vanuit Golazzo, vanuit artikels soms waarin jij te woord, of als woordvoerder of als... persoon die vanuit de organisator van een belangrijk evenement, of bijvoorbeeld rond het WK wielrennen dat binnenkort in Rwanda organiseert, dat jij aan het woord bent.
Mm-hmm.
Maar we googelden jou en we zagen dat jij een ongelooflijk palmarès hebt als hardloper, als atletiek sporter.
Ja.
Is dat ook vanaf het begin jouw eerste sport geweest, atletiek?
Nee. Ben als jong manneke ben ik begonnen met volleybal. Veel te snel gegroeid. Letterlijk en last aan de knieën gestopt. En dan ben ik de prachtigste sport aller tijden beginnen bedrijven. Korfbal.
Ja.
Dat zeg ik met heel veel respect. Ik heb ik heb dat graag gedaan, maar ik kon dat eigenlijk helemaal niet. Mm. Ik heb geen balgevoel. Ja. Maar daar bleek dat ik op de opwarming rond twee voetbalvelden in Merelbeke altijd mijn collega korfballers dubbelde. Of tot 3 keer, 4 keer dubbelde bij de opwarming. En zei mijn coach, een echte gent, Christophe Jongen, zoet, ga je niet beter atletiek gaan doen? En zo geschiedde het. Ik heb dan een wedstrijd meegedaan rond de watersportbaan als 16-jarige, 17-jarige. Okay. Ik won die meteen in blijkbaar een goede tijd. Er kwam een atletiektrainer bij mij. En dan heb ik me aangesloten bij Racing Gent Atletiek. En ik ga een paar jaren overslaan en dan heb ik uiteindelijk mijn droom gerealiseerd. Wat je moet dromen hebben, is het Belgisch record van Ivo van Damme. Verbeterd op de 1500 meter. Olympische Spelen meegedaan, wereldkampioenschappen meegedaan, Europese kampioenschappen meegedaan, Europese medaille gehaald en een keer of 11 Belgisch kampioen geworden. Ja.
Je bent de Olympische Spelen in Atlanta, heb je meegedaan? 96?
Ja, 96, klopt, ja.
Hoe was dat? Ik vind het altijd heel leuk om te vragen aan mensen. Dat lijkt me iets ongelooflijk.
De Olympische Spelen, fantastisch. Ik was toen 25. Het eerste fantastische moment is het selecteren voor de Olympische Spelen. Dat is het fantastische moment. Ja. Want dat is eigenlijk het moeilijkste voor de Olympische Spelen, is geselecteerd geraken. En ik heb me echt geselecteerd. En dat is een beetje de rode draad door mijn leven. Het last minute gebeuren. De allerlaatste moment op de nacht van de atletiek in Hechtel. En ik moest het Belgisch record van Ivo van Damme breken. Dus het was dubbelfeest. En het record van Ivo van Damme, dat 20 jaar oud was. En selectie voor Atlanta. En dan de spelen zelf, ja, dat is ja, als sporter het grootste wat je kan meedoen natuurlijk. En zeker in Amerika, dat is allemaal huge. Dat stadion zat er bij de reeks van de 1500 meter om 10 uur 's morgens stampvol. Ik ben tot in de halve finale geraakt. Wat dat voor een niet-professionele sporter het allerhoogste bereikbare was toen. Mm. En er waren toen ook nog, tussen aanhalingstekens, andere tijden. Dus er waren er ook jongens bij die fantastisch goed recupereerden, terwijl dat ik elf in de lappenmand lag. Ja, dus, ja. Ja. Maar heel blij dat ik dat meegemaakt heb. En dat is een onvergetelijk moment.
Atlanta is onder meer Fred de Burggravengoud, hè?
Jawel, Fred de Burggravengoud. Gella heeft daar een medaille gehaald. Harry van Barneveld heeft daar een medaille gehaald.
Heb jij ze gezien?
Ja, ik heb ze meer dan gezien, want wij hebben altijd de pech. De atletiekers moeten altijd de laatste week van de Olympische Spelen aantreden. Dus geen feestjes. Fred de Burggraven wordt Olympisch kampioen. De derde dag van de Olympische Spelen met een wereldrecord. Ja. Harry van Barneveld ook. En die twee zijn er gewoon 3 weken vol een bak op de lappen gegaan. En zonder zwans, ze zijn allebei 5 kilo verdikt op 3 weken tijd door constant hamburgers te vreten.
Ja. En zat jij live in het stadion als je bij die gouden prestaties?
Maar...
Dat is de moeilijke ook waarschijnlijk.
Als je een topsporter... Je zit altijd gefocust en je zit dan een beetje een soort Einzelganger gefocust op je eigen prestatie, op je eigen sport. En, ja, en die benen zullen maar een keer moe worden, dus ja, helaas niet. Mm-hmm. Dat is misschien het enigste minpuntje, maar je zit wel in dat grote Olympisch dorp waar je iedereen tegenkomt. Ja, Carl Lewis liep daar rond. Ja. Hij heeft wel niet meegedaan meer, maar hij liep er wel rond. Ja, en ja, alle grootheden van de sport lopen daar rond en je zit er gewoon één van.
Fantastisch fragment trouwens, om aan de luisteraars te bekijken. Fred de Burggravengoud, met commentaar van Frank Raas. Ja. Echt heel veel, heel cool om terug te zien.
Voelt die Olympische Spelen als een beloning op dat moment? Of eerder als echt een moment van, ik wil mij echt nog wel tonen?
Nee. Als je het als een beloning ziet, dan overleef je de reeks niet. Nee. Ik wil me echt wel tonen. En het heeft echt niet veel gescheeld of ik zat in de finale. Het waren 2 halve finales en ik was 7e in mijn halve finale. En had ik 7e geworden in de andere halve finale, dan was ik door. Omdat ze daar sneller liepen qua tijden. Ja. Maar goed, dat weet je nooit natuurlijk. Mm-hmm. Maar volle focus. Want ik had de week nadien Zurich. En ik had de week nadien Memorial van Damme, waar ik het Belgisch record nog een keer verbeterd heb. Dus ik, never lose focus.
Je was 25 toen in Atlanta.
Ja.
Dan zou je 29 geweest zijn bij de volgende Olympische Spelen. Waarom is er maar... Zit er een verhaal achter waarom er maar 1 Olympische Spelen op jouw erelijst prijkt? Of is dat...
Het jaar na Atlanta, 3 mislukte enkele operaties. Ja. Nog een keer geprobeerd met een half vastzittende voet om de comeback te doen. Maar al heel snel rationeel beslist van nee, dit lukt niet. Ik ben met een hefboom letterlijk kwijt. Mijn voet rolde niet meer af. Dus ik heb de stekker eruit getrokken als ik 26 was. Ik heb staphylococcus gehad, dus een ziekenhuisinfectie gekregen in het litteken zelf, aan mijn enkel. En er is gigantisch veel bindweefsel ontstaan, waardoor mijn enkel nu nog altijd vastzit. En waardoor lopen op hoog niveau zo gewoon onmogelijk was. Dus. Mm. Maar ik was eigenlijk tevreden. En dat is om op uw vraag te antwoorden. Ik was tevreden dat ik de Olympische Spelen heb meegedaan. Ik was tevreden dat ik die Belgische titels, en vooral tevreden dat ik dat record van Ivo van Damme, en ook zelf 21 jaar heb kunnen houden. En mijn atletiekcarrière was voor mij... Het was goed geweest. Mm. Het had langer mogen duren, maar geen zwart gat.
Oké. Nu ben je aan het fietsen dan vooral? Is dat nu de sport waar je nu op... Als je een sport doet, dat het fietsen is?
De fiets van de versleten topsporter. Hè. Als alles kapot is, knieën, enkels, wat het ook zijn, dan is fietsen het laatste soelaas. Maar wel een heel plezant soelaas. Ja. Ja, daar denk ik soms wel aan van... Had hij een korfbaltrainer gezegd, geen stoofstuur, je gaat niet beter beginnen koersen. Dat is toch nog altijd heroischer. Koersen, atletiek is een mooie sport, het is de moeder aller sporten. Maar het is en blijf rondjes lopen rond een piste, zo rap als dat je kunt. Mm. Koersen is heroischer. Hè? Ja, ik ben denk ik van dezelfde generatie van Johan Museeuwen en Peter van Petegem en zo verder. Ja, dat is wat die mannen gedaan hebben, dat was fantastisch, hè. En, dat zou ik ook wel graag gedaan hebben.
En wanneer is fietsen op je pad gekomen? Is
het... Ja, door die revalidatie met die enkele operaties al in eerste instantie. En dan later, bij de wielertouristenclub gesukkeld. En toen had je nog een stukje van de restconditie van je topatleet verleden. En gezien dat je dat goed kunt, dat je dat graag doet. En ja, gewoon je actieradius bij dat fietsen is zo mooi. En de bergenfietsen, de Alpen, de Pyreneeën, de Dolomieten, noem maar op. Ja, al die fantastische klimmen kunnen doen. Dat zit je niet op een atletiekpiste of in een zwembad. Hmm. Dus ik was direct verliefd.
Ben je gelimiteerd dan in het fietsen met de enkel?
Nee.
Want er moet eigenlijk toch geen draaibeweging zijn bij het fietsen.
Dus het is vooral de hefboom om echt af te rollen en af te duwen. Ja. Met de enkel die vastzit. Maar nee, fietsen heb ik er 0,0 hinder van. Nee.
Nu ben je managing director bij een van de grootste sportevenementenbureaus van ons land. In hoeverre vind je een gelijkenis tussen de topsport die je hebt gedaan en het feit dat je nu in een soort van topfunctie zit in een belangrijk bedrijf binnen die sportwereld? Voel je daar dezelfde drive in? Of is dat...
Ja, absoluut. Ik denk de mensen die mij goed kennen, die weten dat ik misschien een beetje een ADHD heb. Op professioneel gebied dan. Dus we hebben bijna iedere week evenementen. Dus iedere week heb je ook een atletiekwedstrijd waar je fris en goed getraind aan de start moet staan. Figuurlijk gesproken dan. Hè. Ja. En je wilt ook ieder jaar beter doen. Je wilt kwaliteit bieden. Dus ja, en het is verdomd hard werken. Hè. Dus ik denk dat mensen daar een heel romantisch beeld van hebben, van werken in de sport. En als ze mij zien, zien ze mij waarschijnlijk op een evenement in de VIP staan. Maar dan ben ik eigenlijk ook aan het werken, ben ik aan het netwerken. Dat is ook werken. Maar de mensen vergeten wat er vooraf gaat aan het realiseren van een evenement van nul. Mm-hmm. Van het bedenken tot het zoeken naar budget, het zoeken naar een parcours. Alle partners, institutionele partners, medewerkers, draaiboeken, noem maar op. Dus er is een heel groot proces dat er vooraf gaat. Maar die drive als topsporter helpt echt wel. Want bij Golazzo is het niet toevallig dat er ook een Erwin Vervecken bij ons werkt, dat er ook een Sven Nys bij ons werkt. Misschien een naam die de meeste mensen niet kennen, maar Mark Korsjes was vroeger een concurrent bij mij van de 1500 meter, die onze Keniaanse atleten onder andere begeleidt, werkt. Kim Gevaert werkt bij ons. Aagje van Wallegem werkt bij ons. We werken samen met Nick Nuyens. We werken echt wel met heel veel topsporters. En ja, je merkt dat gewoon, dat die allemaal diezelfde drive hebben en dat die nooit stoppen.
Ik wou eigenlijk net zeggen, je ziet niet vaak dat een topsporter naar een soort van topfunctie in het bedrijfsleven gaat, al noem je net een heleboel namen op die dat tegendeel bewijzen.
Ja, onze eigenaar Bob Verbeek heeft zelf de Olympische Spelen meegedaan van Los Angeles.
Hij
is een 86 Europees kampioen geworden op de 3000 meter indoor. Hij was een fanatiek beest op training. En die heeft die een drive nu Hij is van 1960, nog altijd. Hè. Ja. Daar kunnen heel weinig jonge mensen volgen. Dat is niet normaal. Ja, ja, dat is, maar goed, wij hebben die microben. En dat is tot in de dood. Hè.
Maar vind ik dat tegelijk toch niet? Hè? Want het is veel meetings, veel zitten, veel praten, veel... Het is het actieven of het sporten letterlijk dan, valt wel weg. En misschien zelfs een beetje wijken soms voor de vele meetings en de vele gesprekken en de vele uren die je moet plannen, logistiek en dergelijke.
Ja, als er nu één nadeel is aan deze hele prachtige job, is het inderdaad dat je dan tijdens de weekdagen dat ik echt niet aan sporten toekomt of iemand die mij volgt op Strava zal zien dat een impus heel veel 30 minuutjes doet op Zwift. Dat doe ik wel veel, morgens nuchter of 's avonds. Maar in het weekend ben ik wel geprivilegeerd natuurlijk in mijn functie dat ik wel tijdens de goede maanden kan deelnemen aan onze eigen evenementen. Ja. Hè. Dus,
je hebt altijd iets om naartoe te gaan eigenlijk.
Ja, ja. En ook de kans dat ik 's morgens vroeg voor het BK Gravel dat parcours nog een keer ga affietsen, die is heel groot. Ja. Maar de Marmot, Gran Fondo is onze eigendom, maar ik ga die zelf mee fietsen. Luik Bastenaken Luik Challenge is onze eigendom, maar ik ga die zelf mee fietsen. Dus, ja. Ay, goed, ik kan wel het nuttige aan het aangename koppelen en nadien mijn collega's debrieven. Maar tijdens de week is het effectief veel zitten.
Ja.
Ja.
Want waar ligt jouw verantwoordelijkheid in het weekend dan? Ja, omdat je zegt, ik heb het dan de tijd om dat evenement mee te doen.
Ja, jouw
verantwoordelijkheid vanaf het moment dat het evenement begint eigenlijk?
Nee. De eindverantwoordelijkheid, als je verantwoordelijk bent voor een bepaald evenement, ben je eindverantwoordelijk tot de dag na het evenement en dan begin je al met het volgende jaar. Maar ik ben ook tijdens... Als ik aan het fietsen ben op Luik, Bastenaken Luik, ben ik wel ten allen tijde bereikbaar. Maar ik doe dan geen operationeel werk meer. Als ik dan nog operationeel werk moet doen, dan zijn we helaas, denk ik, verkeerd bezig. Maar ik ben wel altijd bereikbaar voor mochten er ernstige feiten gebeuren tijdens het evenement. Wat gelukkig nog niet veel gebeurd is, maar... Ik neem wel al fietsend, als mijn telefoon gaat, stop ik, kijk ik wie het is. En is het inderdaad gerelateerd aan het evenement, dan bel ik onmiddellijk terug of neem ik op, uiteraard.
Mm-hmm. Is het een harde wereld, de wereld van de sportevenementen? Er is veel concurrentie of niet? Of?
Ja, op zich zijn wij een bedrijf zoals een ander bedrijf natuurlijk. Hè. En zijn er nog bedrijven die uiteraard ook in die sector aanwezig zijn? Ik denk wat ons onderscheidt is dat... Mensen die ons kennen, onze evenementen kennen in België, weten misschien niet wat we echt allemaal doen. Veel meer dan alleen evenementen organiseren. We zijn eigenlijk een gezondheidsbedrijf die mensen aanzettend op sporten. Dat is de hoofdmissie. Mm-hmm. En daar slagen we heel goed in. Maar we zitten ondertussen al in 17 landen. Wij doen aan corporate well-being. We hebben een hospitalitybedrijf. We hebben een brand activation bedrijf. Hey, noem maar op. Hè. Dus wij doen eigenlijk alle de 360 graden van de sport. Mm-hmm. Maar is het een harde wereld? Ik zou me geen andere wereld kunnen inbeelden. Hè. Mm-hmm. Maar het is en blijft natuurlijk een bedrijf met 400 mensen waarvoor je verantwoordelijk bent, die voor je werken, gezinnen die ervan afhangen. Dus in die zin is het uiteraard een normale bedrijfsvoering die je moet...
Ik zou het anders zeggen, bijvoorbeeld, jij ziet nu een explosie van bijvoorbeeld gravel events, van zelfs niet wedstrijden, maar gewoon van toertochten. Iedereen doet het, je kan bij ons spreken, denk ik, vanaf nu beginnen en elk weekend er twee rijden. Dus het is volgens mij wel vechten om dan je publiek aan de start te krijgen, of niet? Of is het aanbod bijvoorbeeld daarop echt zo groot in Vlaanderen of in België van wielertoeristen die dat allemaal graag doen, dat het net niet is.
Maar nee, maar wij focussen ons natuurlijk op de kampioenschappen. Ja. Het Belgisch kampioenschap gravel, waar we de rechten hebben voor verschillende jaren. En dit jaar het WK gravel. Er komt ook nog in de komende jaren nog EK's gravel naar onze contrée, die wij gaan organiseren. Dus daar focussen wij ons op. En natuurlijk, denk onze... Ons paradepaardje in de gravel is de UCI Gravel World Series, die wij zelf bedacht hebben. Die we ook van de UCI mogen coördineren en organiseren. En als je dan toch spreekt over concurrentie en een verzadigd kalender, ja, dat zijn natuurlijk wel drie belangrijke assets die wij hebben. Dus en waar we eigenlijk alleen maar nog gaan in groeien, denk ik. De eerder gravel toertochten in ons eigen land, die laten we eigenlijk aan ons passeren. Mm. Daar zijn we niet zo heel hard op gefocust. En dat is goed dat er heel veel aanbod is. Want hoe meer aanbod er in die gravel toertochten is over gans het land, hoe meer mensen er gaan gravelen natuurlijk. Hè.
Ja. Die gravelwereld op zich is eigenlijk nog vrij nieuw. Als we 5 jaar geleden zouden we hier niet over gesproken hebben. Hoe is dat bij jullie binnengekomen? Van hoe zijn jullie beslissen? Oh, wacht, dit is iets wat heel groot kan worden. En waar we echt een leidende rol in moeten opnemen naar UCI, ja. Qualifiers en naar BK en dergelijke.
Wel, wij zijn al sinds 2011 de coördinator en de bedenker van de UCI Gran Fondo World Series. We hebben ook het allereerste Gran Fondo WK georganiseerd in 2011 in Stavelot. Goed, en dat is heel veel, dat is nog altijd aan het groeien. We zitten momenteel aan 30 qualifiers en 1 WK. En de WK's liggen al vast tot 2030 of 32. Maar wij zagen inderdaad dat die gravel scene, dat er wel van alles aan het bewegen was. En we hebben in 2019 zijn we naar de UCI gestapt om te zeggen van kijk, laat ons hetzelfde beginnen, maar in gravel op een gecontroleerde manier, met een mooie kalender en met een WK. En de UCI was onmiddellijk akkoord. Maar toen kwam COVID. Ja. Dus we hebben dan eigenlijk 2 jaar stilgelegen. Anders was het er al veel sneller gekomen. Hè. Ja. Dus eigenlijk waren wij volledig klaar in 2019 om te starten in 2020. Mm-hmm. Maar we hebben dan 2 jaar onze plannen moeten opbergen. En dan heeft de UCI gevolgd. We hebben een contract getekend voor lange termijn om dat uit te bouwen. Eerste jaar dan voorzichtig begonnen. En nu zitten we, als ik me niet vergis, ook al aan 22 of 23 qualifiers. Ja. Zijn er ondertussen al 2 WK's gebeurd in Italië. En is het WK dit jaar eindelijk waar het thuis hoort, in Vlaanderen.
Ja. Ja. Het verschil met de Gran Fondo-wereld en de gravelwereld is misschien wel dat die gravelwereld... ik zal het anders zeggen. Die gravelwereld is vanuit een soort van Amerikaanse roots ontstaan, waarin dat je profs en amateurs door elkaar hebt. De massastart zeer belangrijk. En bijvoorbeeld vanuit de oude gravelprofs is er soms wel wat gemor over het feit dat de UCI zich nu begint komt te moeien, dat daar wat meer regelgeving rondkomt en zo. Hoe kijk jij daarnaar? Is dat iets wat niet helemaal onafwendbaar is?
Er zitten veel vragen in. Maar ik ga beginnen bij de regelgeving. Daar ben ik het niet mee akkoord, omdat onze afspraak met de UCI en David Lapartien, de voorzitter, was onmiddellijk akkoord van de belangrijkste regel bij het gravel is dat er geen regels zijn. Mm-hmm. En op een wereldkampioenschap zijn natuurlijk een paar regels. Maar bij wijze van spreken, hoe dat je fiets eruit ziet en hoeveel die weegt en hoe krom je stuur staat, daar heeft de UCI geen regels voor gemaakt en die gaan er volgens mij ook niet komen. De lengte van uw sokken en noem maar op. Nee, mm-hmm. Gravel is no rules. En zelfs onder de UCI blijft dit gehanteerd, want we willen het DNA van het gravelen niet verwaarlozen. Mm-hmm. En dat is nog altijd vrijheid, fun, avontuur. Maar nu is het avontuur met de competitiesaus erover. Dat er de eerste generatie gravel profs morren, ja goed, dat is een fenomeen van alle tijden. Mm-hmm. Dat gemor is er geweest een tijd met mountainbike, toen dat mountainbike uit de, laten we zeggen, een beetje de subcultuur scene en echt een Olympische sport werd er gemord. Ja, dat is logisch, hè. Als je koning bent in het land der eenogen, vind je het heel jammer dat er plots veel nieuwe prinsen komen misschien en die dan naar de kroon steken. Maar ik vind net goed, gravel is daarom de prachtigste discipline en het gemor van de oud-profs ten koste, is de enige wielerdiscipline waar iedere andere wielerdiscipline kan aan deelnemen. Mountainbikers kunnen aan deelnemen, pisterenners, wegwielrenners, cyclocrossers, man, vrouw, iedereen kan deelnemen. En het unieke eraan is dat je aan de start staat. Ik als 55-jarige gewone sterveling sta in dezelfde startbox als Mathieu van der Poel, Greg van Avermaat, Gianni Vermeers, Jasper Stuyven, Matej Mohoric, noem maar op.
Dat is wel de bedoeling dat dat blijft, die massastart.
Dat moet blijven.
Want je zou kunnen zeggen, bijvoorbeeld op het EK bijvoorbeeld, hebben we gezien, op het einde Jasper Stuyven moest heel veel mensen dubbelen. Er werd toen al gezegd van, ja, dat is niet houdbaar. Ik denk dat José de Kouwer zelfs live op tv gezegd heeft, van daar moeten ze toch iets op bedenken. Ja, dat ga je nooit kunnen wegnemen als je blijft werken met iedereen, met 1500 mensen aan de start, waarbij alle niveaus samen zitten, wat ongelooflijk wat ik fantastisch vind, waarin ik jouw sentiment deel. Maar je zou denken dat er misschien net zoals bij de profs op de weg, dat er een soort van opsplitsing gaat komen. Dat er een...
Nee, of... de dood van de gravelsport is, als je daar een echte competitie gaat voor maken, waar dan de amateurs niet meer welkom zijn, dan is het een dood opgeschreven.
Ja, okay.
Dan duurt het nog 1 jaar en gravel wordt terug gewoon een toertocht. Mm. Dat wil niemand. Het unieke is dat je echt wel aan de start staat van die profs. Ik weet waarna je verwijst. Naar het EK-BK Gravel in Oud-Heverlee. Uiteraard hebben we dat ook gezien. We waren organisator. Het was een overdonderend succes. Maar wat José de Kouwer zegt... José heeft geen gravel-ervaring. Hier moet iets aan gebeuren. Ja, nee. Wat moet er gebeuren? Je moet je parcoursen moeten meer bedachtzaam gemaakt worden. Maar hier konden we even niet anders. Ja. Omwille van natuur en bos, waarmee we trouwens goed samenwerken. Maar laat ons zeggen dat als je goed doordachte gravel-kampioenschappen maakt nu, kun je dat niet tegenkomen wat je tegenkomen zit in Oud-Heverlee. Maar als je de profs, Jasper Stuyven, noem maar op, als je die allemaal vraagt van was dat storend, die vond dat helemaal niet. Hm. Want Jasper vond zelfs de mag dat hem zo aangemoedigd werd nog door... En iedereen ging mooi uit de weg. Het is niemand gehinderd geweest. Maar gewoon op 2K gravel kan je dat niet tegenkomen. Hè. Je rijdt van punt naar punt gedurende 100 kilometer. En dan doen de elite mannen nog twee lokale lussen. Grote lussen van 50 kilometer in Leuven. En de elite vrouwen 1 lus. Dus dat kan dan niet gebeuren. En de vrouwen rijden op zaterdag, de mannen op zondag.
Mm-hmm. Is dat de reden dat de lus ook groter is? Omdat jullie hebben gezien in Oud-Heverlee van oké, die lus is iets te klein.
Ja.
We zitten hier met dubbelaars, dat moet eruit. Dat moet er toch een stukje uit.
Ja, klopt. We hebben die lus zodanig groot gemaakt dat zich niet kan voordoen. Of in heel uitzonderlijke omstandigheden, maar nooit grote groepen mensen. Mm-hmm. En, maar goed, het had ook zijn charmes. Hè.
Allee, ik heb er tussen gereden. Ja. Het had zeker zijn charme.
Ja, je hebt er niet zo lang tussen gereden.
Het was wel wennen, maar...
Ik heb er niet zo lang tussen gereden, hè.
Excuseer.
Ja, 80 kilometer van de 150.
Ik vind dat toch materiaalpech.
Ja. Ah ja, okay.
Sorry. Ja, materiaalpech.
Nee, maar het BK, EK Oud-Heverlee...
Wat hebben jullie daar geleerd? Misschien is dat...
We hebben ten eerste geleerd, en daar worden we nog dagelijks over aangesproken, is dat iedereen schrok dat gravel zo populair was. Ja. Ten eerste, we hadden daar 1780 deelnemers aan de start staan. Maar jullie waren er. Heb je dat volk gezien langs de kant van de weg? Aan de aankomst, dat was een aankomst van een klassieker op de weg. Dat is zo'n chokvol. In het bos is 25.000 mensen geteld. Door de politie van de zone Oud-Heverlee. Wat hebben we nog geleerd? Is dat de mensen heel veel respect hadden voor de natuur. Natuur en Bos heeft mij laten weten dat ze 3 halve vuilzakken... vuilnis nog gevonden hebben de dag na het EK Gravel, wat minder is dan op een normale zaterdag, zondag in het bos. Dus dank daarvoor aan alle deelnemers om hun gelletjes en zo goed bij te houden. En aan het publiek ook natuurlijk. Het heeft ook geleerd dat het op televisie boeiende tv oplevert, 450.000 kijkers. Want als het u niet interesseert, kijkt je niet of zapt onmiddellijk weg. Mm-hmm. Dus ja, het heeft ons geleerd dat die format van Gravel, dus zijn de massastart, leeftijdscategorieën, iedereen samen aan de start, dat werkt.
Mm-hmm. En zelfsupported vond ik ook heel tof om dan voor het Greg van Avermaat te zien. Greg sukkelen met zijn ding dat hij er moest afhalen en zo. Het heeft iets, hè?
Ja, tuurlijk. Maar ook heb je de blijdschap van Jasper Stuyven gezien.
Ja.
Ja, dus dat betekent iets voor die mannen, hè? En vrouwen, om zo'n koers te winnen. Lorena Wiebes wordt Europees kampioen bij de vrouwen. Dus er stonden geen pannenkoeken aan de start. En die waren oprecht blij en die hebben ervoor gekoerst. Dus het is mooi dat deze discipline er bestaat. Het is mooi dat de UCI akkoord gaat om niet te veel regels op te leggen. Maar wij moeten er nu over waken dat inderdaad dat het beheersbaar blijft qua sporttechnisch verloop. En ook dat er geen overspil komt van op de kalender. Dat niet terug de kant van de cyclocross en het wegrennen uitgaat, dat er weer te veel komen. Dus er is geen ruimte op de kalender, denk ik, om 30 gravelwedstrijden te hebben in de Benelux. Onmogelijk. Ja. Omdat de profs, profrenners, cyclocrossers, wegwielrenners, die je toch graag aan de start hebt, die gaan ook maar een paar keer per jaar kunnen en mogen doen. Dus en daar moeten we over waken.
Het in beeld brengen van zo'n gravelwedstrijd, was dat evident? Want ik, ik kan me voorstellen dat een hindernis is. De gravelwegen waarop we rijden, dat is vaak... Soms zijn het boulevards en dan gaat dat misschien wel met een quad-achtig voertuig. Maar ik kan bijvoorbeeld Hoefa gravel. Als ik me niet vergis, ik heb hem niet gereden, maar het is vrij technisch en zo. Dat lijkt me bijna onmogelijk om dat dan te doen.
Nee. De VRT heeft daar wel een huzarenstukje gedaan, samen met de productiefirma. Dus omdat in bossen... Heel veel wielerwedstrijden nu worden geproduceerd via de 4G-technologie. Dat spaart helikopters en vliegtuigen af voor straalverbindingen. Maar in zo'n bos gaat dat natuurlijk niet, want 4G is daar zelden aanwezig. Dat zal ook op het BK Gravel trouwens zo zijn. Het is wel qua productie is het een serieuze uitdaging om het heel mooi en zonder onderbrekingen in beeld te brengen. Maar moet iedere gravelwedstrijd nu ook live op televisie komen? Dan is het antwoord nee. Het BK Gravel in Turnhout zal volledig gecapteerd worden, maar zal uitgesteld gedurende 1 uur of iets meer dan 1 uur 's avonds uitgezonden worden. Okay. Vlak voor de halve finale van de Champions League. En dat is ook leuk. 1 mei, als het goed weer is, zit iedereen buiten of zijn er heel veel mensen op de gravel zelf. En dan 's avonds, ik denk rond 1 uur of 7, zal dan een heel uur gespendeerd worden aan een uitgestelde uitzending van het BK Gravel. Dat heeft voordelen. Het veel betere kijkcijfers hebben s'avonds, maar ook qua productiekost en productiecomplexiteit is het dan wel iets gunstiger voor ons en voor de televisiezender in kwestie. Ja. Het WK zou wel volledig live gaan. Ja. Maar bijvoorbeeld, Hoefa Lize, daar gaan wij zelf een kleinschalige tv-productie doen. En wij gaan dan highlights tonen in plaats van volledig live. Dat is niet te doen, dus het is onbetaalbaar.
Ja. Is in hoeverre... Wat ook iets uit misschien de oudere gravelwereld komt, is de afstand. Bijvoorbeeld als je kijkt naar Unbound, dat is 320 kilometer, als ik me niet vergis. Vaak die Amerikaanse wedstrijden zijn ook vaak zo'n 200 plus kilometer, echt ver. Omdat ze dat deel van de gravel-idee vinden. In hoeverre is dat iets waar jullie mee bezig zijn? Want bijvoorbeeld nu de wedstrijd die jullie doen, of bijvoorbeeld het BK is 150 kilometer, dus geen extreem zotte afstand. 2K zal, dat weet ik niet hoeveel kilometer zijn.
Bij de mannen zal dat rond de 170 kilometer zijn. Ja.
Is dat iets waar jullie mee bezig zijn of is dat iets waar jullie minder...
Maar natuurlijk voor die BK's en EK's en WK's denk ik dat je niet mag overdrijven. Dan moet je het houden binnen de afspraken die we gedaan hebben rond ongeveer de lengte van een grote wegwielerwedstrijd. Mm-hmm. Ik denk dat dat lastig genoeg is. Mm-hmm. Zeker als dat echt gekoerst wordt.
Is het ook niet... Sorry dat ik even onderbreek, maar is het ook niet die afstand... Doordat die maar 180 is of 150 op een BK, dat je ook al die amateurs kan laten meedoen? Want maak die 300 kilometer en ik denk dat je ook gewoon minder deelnemers hebt. Dat je geen tafereel hebt zoals op het BK-EK Leuven. Stel dat die wedstrijd 300 kilometer is, ik denk niet dat je hetzelfde aantal deelnemers hebt.
Nee, maar dat is ook niet onze bedoeling. Er ligt een concept in de schuif die we normaal gezien van dit jaar al gingen doen, maar we hebben het opgeborgen omdat we te veel... evenementen op de kalender staan hebben om echt een lange afstand nog te doen in België. Maar dat is toekomstmuziek. Maar dat gaat dan niet in competitie. Dat gaat dan in semi-competitievorm zijn. Het probleem met competitie is, als je dat woord uitspreekt, dan moet je ook zorgen dat het veilig is. Mm-hmm. En dan moet je ook zorgen dat er een wettelijk kader is om het te kunnen organiseren. En daar staan weinig mensen bij stil, maar dan heb je een koninklijk besluit nodig. Nu word ik heel technisch. Dus om een competitie te organiseren, er komt veel meer bij kijken dan een paar man die een goed idee hebben. We gaan een keer een 300 kilometer gravel competitie doen. Mm-hmm. Zo werkt het helaas niet. Dus je hebt daar heel veel voorbereiding aan voorafgaand. Een toertocht kun je altijd doen van 300 kilometer. Maar als we met iets op de proppen gaan komen... Van 250 à 300 kilometer willen we wel dat semi-competitieve touch kunnen eraan geven, zoals een Unbound. Maar dat is voor toekomstmuziek. Maar voorlopig houden we het dus op die haalbare afstanden van 180 kilometer. Al doen we nu allemaal alsof dat 180 kilometer niks meer voorstelt. Ik vond dat straf tijdens corona, als ik zo sommige mensen in Trava zag. Je was precies een grote sukkelaar als je niet iedere week een tocht van 300 kilometer had gedaan. Ja.
Hoe kijk je naar... Sommigen noemen Unbound nog steeds het officieuze wereldkampioenschap gravel. Hoe verhoud je je daartoe?
De Unbound is... de Midwest in Amerika, ligt sowieso de roots van de gravel. Ook logisch, omdat er heel weinig geasfalteerde wegen zijn. En dat ze daar...
Gaat het WK naar daar ooit?
Ik ken alle locaties al van het WK tot en met 2030 gravel. En daar zit Amerika niet tussen. Okay. Wel Australië. Amerika zit er niet tussen. We mochten wielers zien in Amerika niet overschatten. Er zijn ook geen grote rondes meer. Tour of California, de Tour of Utah, noem maar op. Er zijn, ja, het wielrennen in Amerika stelt
niet zoveel,
niet zoveel voor. Maar gravel, je moet natuurlijk een federatie hebben die wil meewerken. Je moet een organisator vinden die wil meewerken. Je moet een staat of een stad hebben die wil meewerken. Ja. Het is ook voor de UCI Gravel Series niet heel eenvoudig om Amerikaanse qualifiers te vinden. Er is maar één en eigenlijk is dat te weinig voor zo'n continent.
Ja. En aanpikken bij een bestaand evenement, zoals een Gravel Locals of een Unbound, dat gaat dan waarschijnlijk niet
maar nee, omdat die...
Ja, nee, hun eigen belangen natuurlijk.
De Unbound moet een Unbound blijven. Ja, hè. Ja. Die long distance, en die past dan niet in dat UCI Gravel Series verhaal.
Ja.
Nee, maar dat laat die maar lekker hun eigen identiteit hebben.
Hoe verwacht je dat het... wat je nu hebt, is een soort van gravel profs die ontstaan. Laurens ten Dams, Greg van Avermaat of Jan Baaklaans bijvoorbeeld. En mensen die, wat ik daarnet in mijn intro zei, van een soort van gepensioneerde wielerprofs die dan nu nog heel veel drive, uitdagingen en vinden in dat gravel geven. Dus je krijgt een soort van aantal gravel profs. Kevin Panhuis is bijvoorbeeld ook zo één.
Laurens Naassen.
Ja, bijvoorbeeld. Versus dan af en toe de Jasper Stuyves van deze wereld, die dan komen aansluiten. Dus je krijgt een soort van vermenging soms af en toe. Hoe denk je dat dat gaat evolueren? Gaan we op termijn naar een volwaardig gravel peloton? Of zal het altijd een soort van de Mathieu van der Poel die dan denkt van oh, 2K past dit jaar echt wel leuk in mijn programma. Ik kom last minute, sluit ik me aan? Of...
Nee, ik denk dat die menging, zeker op het WK, er altijd zal zijn. Hè? En dat ze ook allemaal de profs gaan proberen van ene qualifier mee te doen, ook al moeten ze niet in C.
Is dat niet jammer dat niet moet? Want dat geeft zo'n soort van privilegeerd gevoel van...
Maar natuurlijk.
Zeker ook voor de mensen die het dan wel echt...
Maar goed, als we de Strade Bianchi, de Antwerp-Port Epic of de Dwars door het Hageland hebben meegereden. Ja. Nee. Maar goed, dat is nu eenmaal de regel. Laat ons eerlijk zijn. Je wilt ook wel al die grote namen aan de start hebben van uw WK. Ja. Hè? Maar Wout heeft vorig jaar heel pleegsbewust een Hoefa Gravel meegereden.
Was 17 minuten voor of zo?
9. Niet overdrijven. Hij was 9 minuten voor. Hij heeft de laatste 30 kilometer geremd, want hij had onder schrik dat hij te lang ging moeten wachten op de podiumceremonie. Nee, dat is niet waar. Nee, hij had 9 minuten voor. Maar goed, het is toch fantastisch als Wout van Aert aan de start staat van het WK vorig jaar. Helaas heeft hem er ook pech gehad op het slechte moment. Ja. En het is self-supporting. Matej Moric, Kasjan Ibiadoma, die wereldkampioenen worden. Mm-hmm. Dat is fantastisch. Hè? En die gaan misschien allemaal wel een gravelwedstrijdje meegedaan hebben tegen dan, hoor. Daar ben ik zeker van. Maar die evolutie zal er is geen evolutie. Ik bedoel, de echte profs die momenteel in World Tour teams meerijden, die gaan volgens mij mannen en vrouwen altijd graag het WK gravel meedoen. Om één belangrijke reden. Ten eerste, ik denk dat ze dat zelf ook wel heel plezant vinden. Mm-hmm. Daar ben ik heel zeker van. Ja. Maar de tweede ook, hun fietsconstructeurs vinden het ook heel belangrijk. Ja, ja, ja. Want vraag maar na, bij alle fietsmerken, wat is momenteel jouw nummer 1 model?
Ja.
Gravel, gravel, gravel.
Ja.
Ik heb onlangs nog een gesprek gehad met Jochim Aerts van Ridley. Ik viel achterover van welk percentage dat de gravelbike vertegenwoordigt in hun omzet. Dus dat is ook al een reden waarom dat gravelbiken voor de World Tour ploegen heel belangrijk is. Mm. Om hun modellen te showcasen. En daarom gaan er ook natuurlijk nu gravel profs, de geprepensioneerden, ontstaan. Omdat die fietsmerken heel graag de Greg van Avermaats en de Jan Bakelands op hun fiets zien rondrijden.
Mm-hmm. Een interessant ook iets dat jullie doen is de Bolero Gravel Series. Een reeks van 4, waaronder onder meer ook Hoefa Gravel, van 4 wedstrijden. Doorheen de komende weken en maanden. Hè. De eerste zou normaal in Nationaal Park Gravel geweest zijn over 2 weken. Dus als dit uitkomt, eigenlijk al achter de rug. Maar het is uitgesteld. Kan je ons iets mee vertellen waarom dat gebeurd is?
Ja, klopt. De Bolero Gravel Series die bestaan uit 4 evenementen. En daar is het woordje competitie wel van toepassing.
Mm-hmm.
Dus daar onderscheiden we ons van... Om terug te komen op jouw inleiding.
Ja.
Heel veel toertochten. Ja, maar dit zijn geen toertochten.
Vorig jaar wel nog, hè? Want we hebben ze ook vorig jaar gereden.
Vorig jaar wel, ja.
Heel leuk. Ja. Dezelfde plaatsen, denk ik. Hè? Want ik denk, ja, Nationaal Graaf hebben we allemaal gedaan. Mm-hmm. Hè?
Ja.
Maar dit jaar hebben jullie dus gekozen om daar wedstrijden van te maken.
En de aanleiding is het succes van het EK-BK in Oud-Heverlee. Mm-hmm. En wij doen... Wij doen na ieder evenement van Golazzo een bevraging van onze deelnemers. En dan meten we onze NPS-scores en tevredenheidsscores. Maar er komt heel veel feedback. En de feedback was eigenlijk van, dit is voor ons de ideale formule, zo gravelen wij graag. Uh-huh. Dus we hebben dan gezegd van, oké, laat ons die Bolero Gravel-series niet aanpakken als toertochten, maar laat die onderscheidend maken en echt als gravel-wedstrijden positioneren. En zo geschiedde het. Maar, zoals ik ook al zei, dan heb je een wettelijk kader nodig en is de veiligheid natuurlijk veel belangrijker, nog belangrijker dan op een toertocht. En voor die eerste in Maasmechelen hadden we ons daar een beetje vergaloppeerd, door die datum al heel snel aan te kondigen. Maar Agentschap Natuur en Bos heeft toen wel op gewezen van, kijk, jullie mogen wel in april organiseren, maar niet als competitie, als gewoon een toertocht. Mm-hmm. Maar dan gingen we een beetje het model dat we beloofd hebben aan onze gravel addicts, gingen we dan terug ombuigen naar een toertocht. Omwille van de broedperiode is dat.
Ja.
En totaal te begrijpen natuurlijk. En daarom heeft de Agentschap Natuur en Bos ons gezegd, kijk, wij kunnen in beperkte mate die competities van de gravel ondersteunen en goedkeuren. Maar één, er mogen er echt niet te veel komen in België. Dus wij hebben beloofd om ons te limiteren op die vier, plus dan een BK en of een EK-WK. Mm-hmm. En dat we dan die ene Bolero Gravel in het Nationaal Park Maasmechelen gingen verzetten naar net buiten de broedperiode. Vandaar dat we dus naar eind juni gaan. Hè.
Ja.
Mm-hmm. Ja, dat is eigenlijk de reden. Het competitieformat versus de broedperiode.
Ja.
Ja, maar natuur, en in de natuur, het is een privilege om in de natuur te mogen fietsen, te kunnen fietsen. Om in die nationale parken te mogen fietsen. En ja, het minste dat we kunnen doen is dan die mensen respect opbrengen voor de natuur en goed samenwerken met Agentschap Natuur en Bos.
Maakt dat gigantisch veel complexer, die dat natuurgegeven? Want het is enerzijds wat gravel fantastisch maakt, wat ik zelf ook zo fantastisch vind aan gravel, dat ik op een gegeven moment door heb van wauw, waar ben ik hier nu eigenlijk aan het fietsen? Maar dan wel versus, ja, het soort, de overlast moet dan echt tot zijn minimum beperkt worden. Als je een gelletje wegsmijt op de straat, ook niet goed, maar minder impact dan dat je het, als je het in de natuur of in een bos weggooit. Maakt het dat echt complex om dan zo'n...
Ja, een echte gravel-organisatie, competitie, is veel complexer te managen dan een wielerwedstrijd. Niet alleen omdat je in de natuur fietst, maar ook omdat je af en toe ook niet in de natuur fietst. Ja. Dus je gaat soms in en uit het bos. Maar vooral, ja, vandaar de relatie, en ik ken die al vele, vele jaren, met Agentschap Natuur en Bos is cruciaal. En hoe zijn wij ooit naar Natuur en Bos gestapt met het plan van het EK en nu het WK, is gewoon, kijk, wij hebben de kans om een EK en een WK naar Vlaanderen te halen. Hier is het parcours, en gewoon een wit blad getoond. En aan Agentschap Natuur en Bos gevraagd van, waar mogen we passeren? Mm-hmm. En dat heeft goed gewerkt. En dus er is heel veel inbreng van natuur en bos, omtrent het parcours, omtrent het gebruik van de natuur. De complexiteit is ook de andere natuurgebruikers. De gravelaars zijn niet alleen, wandelaars.
Want wordt dat dan allemaal afgesloten, bijvoorbeeld, voor een Nationaal Park
gravel? Ja, paardrijden en mensen die met paard komen rijden, maar op andere gebruikers van het Nationaal Park. Dus daar moet je allemaal rekening mee houden natuurlijk, hè. Maar het wordt natuurlijk tijdens het WK en zo en het EK zijn er wel maatregelen dat de mensen die het bos binnenstappen, dat die wel effectief tegengehouden worden. Ja. Of toch tenminste goed geïnformeerd worden over waar wel en waar niet. Dat we het kunnen gescheiden houden.
Want bijvoorbeeld het BK is nu een lus van 50 kilometer die dan 1, 2 of 3 keer afgewerkt wordt. 50 kilometer lijkt mij ergens behapbaar om vrijwilligers te voorzien, mensen die de weg afzetten enzovoort. Maar bijvoorbeeld Nationaal Park Gravel, ik weet niet of helemaal juist, maar dat was volgens mij één lus van 120 kilometer.
Ja, nog steeds.
Dat lijkt me op. Ik zou niet weten wie eraan begint om dat te containen, om daar bij elke oversteek een seingever of iemand. Dat is toch niet te doen, of wel?
Ja, maar Nationaal Park Gravel, omwille van dat heel, heel, heel natuurlijke karakter, is het aantal oversteken, eigenlijk valt dat goed mee.
Okay.
Er zijn er geen 10. Ja. Dus dat valt goed mee. Natuurlijk, de ingangen van het bos wel, hè, maar daar gaan we genoeg informeren naar de mensen. dat ze zeker en vast niet op de smallere stukken in tegenovergestelde richting van de fietsers daar zouden gaan wandelen. Maar ik heb het zelf meegemaakt, vandaar dat ik er zo voorzichtig mee ben. Op de gravel in Valkenburg, vorig jaar, heb ik meegedaan. Niet om mij te kwalificeren, maar gewoon om mee te doen. En ik merkte daar dat er wel een soms conflicten ontstonden op hele smalle wegels tussen wandelaars, zelfs een keer een paard. En jawel, ik ben er niet te beroerd om. De toprenners, Timo Kielig, die mij dubbelde. dus er was een conflict tussen ik, die een trage gravelaar, Timo Kielig, wandelaars en een paard. Dus en toen heb ik al gezegd van, oei, hier moeten we op de EK en de WK enorm over waken dat niet kan gebeuren.
Hè. Ik weet het nog bij het beach race een paar keer, dat ik zo... dan zit je maar op een kilometer of 10 dat je aan het fietsen bent, maar dat er dan zo... Dat je aan het fietsen bent, alleen zo in zo'n storm, dat je dan zo mensen ziet wandelen en denkt, oei, die hebben ook het verkeerde moment gekozen voor een strandwandel, want dit gaat niet meer plezant
zijn. Zeker bij het beachrace is dat hilarisch, op bij een massastart. Ja. En dan, dan kom je een kilometer later, maar dat is met 500 mountainbikers allemaal tegelijk op dat strand. En je ziet echt mensen zo kijken van, oei, oh, wat is dat hier? Wat is dat hier? En die weten echt van niks. Dat is heel grappig om
dat is
te
nog,
zien.
Maar zo'n strand, zeker
en
bij,
er is nog
bij,
plaats
bij
genoeg.
App, dat kun je niet afzetten. Want wij zijn nota bene ook de organisator van het Belgisch kampioenschap Beach Race. Nu de voorbije 2 jaar gedaan in Bredene, ook in beeld gebracht. Ja. Dit jaar heel mooi in beeld gebracht. Werd dan uitgezonden op 1 januari. En dus nu... de datum moet nog bepaald worden, maar eind december komt er terug een BK Beach Race. Dus
wie weet.
Doen we meer,
ja, het hangt ook van onze sponsor aan.
Idem als Gravelly, ook een hele mooie mix tussen een aantal profrenners en rensters. En dan goed getrainde recreanten en dan minder goed getrainde recreanten. Dus iedereen kan er aan deelnemen. Hè. Dat is mooi.
Ja. Ik las op jullie website van de Bolero Gravel Series dat het, net zoals op het BK-EK Gravel, een massastart zal zijn per leeftijdsgroep. Maar wat ik wel interessant vond, daaronder was... Er is ook kans om nadien pas te starten. Ik kan mij voorstellen, mensen die toertochten eigenlijk altijd hebben meegedaan, dat die ook het niet-competitieve leuk vinden. Is dat de reden dat jullie dat erin houden? Ja. Om mensen die toch ook het parcours willen affietsen, maar niet competitief willen zijn, dat die achteraf eigenlijk gewoon op het gemakske mee kunnen doen?
Ja, absoluut. Dat is de enige reden dat echt iedereen bij ons welkom is. Dus diegenen die echt wel houden van die massastart en die competitie, die gaan zich... te volle kunnen geven. Want er zal effectief gewerkt worden met een groene vlag. Dus als je achter de groene vlag geraakt, dan ben je niet meer in competitie. En dat is zo in... Dat is zelfs zo in marathonlopen. In marathonlopen spreek je natuurlijk over andere snelheden, maar als je buiten de tijdslimiet bent, dan moet je houden aan de wegcode en zo. Dus dat zal bij die Bolero Gravel Series ook zo zijn. Maar mensen die echt zeggen van, ja nee, de uitslag en zo, dat interesseert me echt niet. Ik wil gewoon genieten van de natuur en gravelen met mijn vrienden. Die zijn ook welkom. Ja, dus eigenlijk voor elk wat wils.
Ja? Ja. Stel je voor dat zo in de Ronde van Vlaanderen is. Zo start en dan na de groene vlag dat we ook kunnen fietsen.
Dat we met 1500 man aan de start van de Ronde van Vlaanderen staan.
Dat is toch grappig, zeg?
Nee. Ik heb die ideeën ook al gehoord om bij een paar wegwedstrijden dat ook te doen, dat iedereen kan meestarten. Mm. En zeker als het een point-to-point is, en met een tijdslimiet, en dat je dan die kruispunten ietsjes langer beveiligt. Maar goed, ik denk dat we zover zijn. Zijn we nog niet. Dat is eigenlijk een Gran Fondo, maar dan een Gran Fondo waar je samen met profrenners aan de start staat.
Ja, ja.
Maar daar is eigenlijk wel die regel dat je... Om aan het WK Gran Fondo mee te doen bijvoorbeeld, dan mag je geen UCI-punten hebben. Mm-hmm. Dat is helemaal anders dan in de gravel.
Mm-hmm. Maar zou dat... Want dat is, om te, helemaal terug naar mijn helemaal in beginvraag. Ik heb ergens schrik dat op termijn die opdeling die er nu is tussen Gran Fondo en profielrennen, dat die er toch ook in gravel gaat komen door de druk van een verder geprofessionaliseerde gravelwereld die dan niet gaat willen dat er... amateurrenners tussen komen rijden die misschien minder technisch zijn of voor valpartijen zorgen of gevaarlijk zijn of hinderen.
Maar nee, dat is aan de organisatie natuurlijk en aan de UCI ook en ons om regels op te stellen zodanig dat niet kan gebeuren. Hè. Mm. Nu, de elite mannen en vrouwen gaan altijd vooraan starten. Mm. Dus, en dan gaat ervan uit dat die toch...
Wat sneller zijn.
Ja. En natuurlijk, ja, je mag geen
pas op, gravel... Dries is echt heel goed in vorm.
Nee, maar je mag natuurlijk geen gravel doen van 8 rondjes van 20 kilometer. Nee. Want dan ga je natuurlijk die gedubbele toestanden terug meemaken. Maar ik denk dat de profs dat ook uniek vinden. En ik denk dat de fietsconstructeurs dat ook gaan blijven toejuichen, dat die perfecte mix is. De enige wielerdiscipline waar die mix tussen profs en amateurs mogelijk is. En ik denk niet dat er iemand van plan is om daaraan te raken. Want geloof mij, de sport is kapot als we daar gaan beginnen doen.
Het is een ongelooflijk beeld. Hè. Ik bedoel, ik stond langs de zijlijn op het EK vorig jaar. Het is fantastisch om te zien hoe dat je... Als je begint aan de finish, zie je de prof staan, inderdaad, Jasper Stuyven, en dan ga je verder en dan zie je eigenlijk even dedicated. Ik heb daar gasten zien op de rollen rijden tot 3 minuten voor de start. Die aan het roepen waren naar hun moeder dat ze een jasje nog moesten aanpakken. Dus even gemotiveerd, misschien zelfs nog meer dan die profs. En dan ga je verder en dan zie je ze toenemen in leeftijd, maar je ziet geen daling in motivatie of in dedication. Je ziet ze allemaal even hard gaan. Het is ja, opperfeest van wielrennen, ja, of zo op een bepaalde manier, ja, klopt, vind ik die gravel.
Ja, je ziet ook aan alles. Hè. Er was een hele leuke gravel expo gecombineerd met het BK en het EK gravel. Dat zal op het WK niet anders zijn. Dus trouwens, als ik over het WK iets mag zeggen. Ja. Het zal ook meer dan gravel alleen zijn. Het zal echt een evenement zijn. En op het Ladeuzeplein, dat is ongeveer 600 meter voor de finish, zal er een grote fanzone gebouwd worden. Uiteraard met de schermen om het live te volgen, met heel veel catering, barbecue, noem maar op.
Daar vinden wij.
Ja, voilà. En daar komt de Gravel Expo ook. Dus midden in de cateringzone komt de Gravel Expo. En Laurens ten Dam en zijn compagnon hebben daar al beloofd aan ons om daar de afterparty te verzorgen. Hey. Maar ze hebben dat gedaan in Italië, maar dat was met 1 vatje bier en dat was dus een beetje ongecontroleerd. We gaan een gigantische afterparty doen en hopelijk goed weer.
Okay.
Op het Ladeuzeplein met onder andere Laurens ten Dam.
Op die afterparty gaat hij mij ook vinden, zeg ik. Maar na mijn aankomst dan. Ja,
we zullen zien. Hè.
Ja, toch in een van de grootste feeststeden van het land. Dus dat gaat wel plezant worden. Ja. Ja, en ze passeren ook 2 keer over het Ladeuzeplein.
Alright.
Ja.
Oké, okay. Graaf. Even terug naar die Bolero Gravel Series. Dus 4 evenementen. We beginnen met Dwars door het Hageland Gravel, als ik juist ben, ergens 2 juni. Ja. En dan 30 juni hebben we Nationaal Park Gravel, in augustus Hoeva Gravel en dan ergens nog in...
24 augustus Hoeva Gravel Fondo in Hoefalize.
Ja.
En de laatste... En 14 september de Payot Gravel Fondo in Sint-Pietersleeuw.
Ja.
Er is ook een klassement, als ik juist ben.
Ja, er is een klassement voor per leeftijdscategorie. Voor iedereen die zegt van oké, ik wil die alle 4 wel meedoen. En ik denk dat iedereen die een beetje competitie in zich heeft, graag wel een klassementje heeft en vergelijkingen heeft. En
hoe gaat het werken? Is dat met tijd, met punten, met...
Posities.
Ja.
Posities, ja.
Oké.
Okay. Dus en dan krijg je punten, zoals een X2O-trofee in het veld rijden. Zal je hier ook een klassement kunnen hebben, ja. Christophe, dus leeftijdscategorie.
Als ik te technisch ben, moeten wij tegenhouden. Maar je hebt 3 verschillende afstanden, hebben we al gezien.
Ja.
De vraag die wij al hadden, denk ik, was... Stel nu dat we een korte afstand doen, kunnen we dan ook in een klassement staan of niet?
Nee, je gaat moeten kijken... Onder welke leeftijdscategorie je gaat fietsen. En daar heb je normaal gezien een afstand die voor jouw leeftijdscategorie meetelt voor het klassement.
Ja,
dus je kunt niet tricheren en zeggen van minder benen vandaag en ik ga de korte afstand doen. Nee.
Tjue.
Snowdarts. Nee. Ja.
Oké, ik denk, wij gaan proberen meedoen aan de 4 evenementen.
Ja.
Het zal een beetje afhangen van de andere plannen die we ook op die evenementen gaan hebben. Met Canyon, onze fietssponsor, die ook sponsor is van de Bolero Gravel Series. Dus daar zal het een beetje aan afhangen in welke formaat of hoe dat we in hoedanigheid dat we deelnemen.
Ja.
Wij gaan ook meedoen aan het BK Gravel in Turnhout.
Oké.
Okay. Moeten we het parcours op voorhand verkennen? Zou je het ons aanraden?
Het staat al online, heb ik gezien.
Ja, het staat al online, maar ons parcoursbouwer, Erwin Vervekken, die noemt het meest Amerikaanse gravelparcours dat je in Vlaanderen kan vinden. Dus heel breed.
Nul hoogtemeters?
Ja, bijna 0 hoogtemeters. Ik denk niet dat je aan 100 hoogtemeters gaat geraken op 150 kilometer. Dus ja, ik zou zeggen, als je dan toch... een van de komende dagen nog een keer je gravelfiets bovenhaalt, rijd een keer naar Turnhout en doe het, hè, uiteraard. Maar doe het, maar wacht nog even, want als het heel lang geregend heeft, is het natuurlijk drassig, maar het is van die typische campische zandgrond, dus het water is daar ook heel snel weg. Want ik weet dat Wout van Aert himself heeft het een paar weken geleden verkend En ik had hem toen gevraagd van wat vond je ervan? En hij zei ja, fantastisch, mooi parcours. Hij kent het daar natuurlijk. Hij had samen met Jan Bakeland gedaan, denk ik. Maar het was toen heel drassig. Het was net boomkap geweest en zo verder. Maar doe het als het een paar dagen niet geregend heeft. Dan is het echt wel een heel mooi parcours.
Krijg Van Avermaat aan de start, denk ik, als ik juist...
Krijg Van Avermaat aan de start, ja.
Zijn er al profs die bevestigd hebben voor, of grote namen voor de Bolero Gravel Series, een van de twee meedoen?
Ja, maar...
Bijvoorbeeld Jasper Stuyven tegen dan, juni zo. Ja, ideaal, terug vanuit zijn sleutelbeenbreuk.
Nee, maar ik heb Jasper...
Die Belgische tricolore truishowen, of de Europese trui, ik weet niet wat hij moet aandoen.
Maar ik heb Jasper de dag na zijn sleutelbeenoperatie een berichtje gestuurd. Ik zei, alle focus nu op het WK Gravel. En hij zei van, ja, uiteraard, zegt hij, maar ik heb eerst nog wel een paar andere doelen. Ja. Dus Jasper hoopt de Giro te kunnen meedoen. Ja. En Olympische Spelen en Belgisch kampioenschap en noem maar op. Dus... Ja, maar ik verwacht wel, zoals vorig jaar, maar we pushen dat niet. We communiceren met alle profs, mannen en vrouwen, wat ons programma is van Gravel, en dat ze welkom zijn en dat ze maar zich moeten aanmelden. En dat ze dan uiteraard kunnen deelnemen, maar we pushen dat niet. Maar de cyclocrossers gaan ook allemaal meedoen. Hè?
Ja. Toenaert, zo zal er wel aan de start
zijn. Ja, Toenaert zeker. Ja, ook, die is ook in de Lappenmand gelegen. Ja. Maar ook een Elise biedt, een Michael van Turnhout. We verwachten die allemaal aan de start op 1 mei in Turnhout.
Dus voor hen is het ook wel die Gravelbit een heel, heel leuke... Zeker dat hij nu wel geprofessionaliseerd wordt. En met echt veel met genoeg wedstrijden. Een hele leuke manier om de rest van hun seizoen te vullen. Waarbij dat ze anders misschien... wat voor hen saai op de weg gaan rijden is, kunnen ze nu het eigenlijk verder aanvullen met het off-road gebeuren in de gravel.
Ja, absoluut. Absoluut. Ik denk dat, maar nogmaals, ik denk dat iedere renner, man, vrouw, die heel graag fietst, dat die, en die fietsen in principe allemaal graag, dat die dat gravel allemaal wel de max vinden. Maar ik denk nu ook even commercieel, de ploegen, zo'n ploeg van Jurgen Mettepenningen, dat is toch 1 mei, is terug een keer een moment dat ze anders niet hadden.
Ja.
Dat ze in beeld kunnen rijden. Sowieso, er zijn interviews voor de start, na de start. Ook voor die ploegen en die ploegsponsors is dat een extra forum dat er nu gecreëerd wordt. Dus ik denk dat iedereen heel blij is dat dat nu bestaat.
Ja. Ik heb nog één vraag voor u, Kusso. Rinke doet ook mee aan het BK Crow. En ik heb hem het doel gegeven, 30 gemiddeld. Haalbaar of niet?
Ja, absoluut. ik zou niet voor minder gaan. Zeg.
Ik ben wel heel benieuwd naar het koersverloop. Vooral ook bij de profs. Omdat je zegt, het zijn brede boulevards, geen hoogtemeters. Ik verwacht ergens pelotonvorming of zo. Ik weet het niet. Ik ben daar heel benieuwd naar wat dat gaat zijn.
Ik denk het ook. Nu, pas op, zelfs in Oud-Heverlee. Op het EKBK was er pelotonvorming. Hè? Ze hebben heel lang samengebleven. Dus dat zal daar in Turnhout zeker het geval zijn, denk ik. Maar goed, ik ben geen expert daarin, maar Erwin Vervekken die verwacht echt wel dat de profs gaan toekomen aan 40 gemiddeld.
Ja, ik denk dat. Want,
dus, maar het zal afhangen een beetje van het weer natuurlijk. Hè?
Ja.
Ja, want... Ja,
was trainend,
in mei, we zijn niet zeker dat het supergoed weer gaat zijn. Dus het kan natuurlijk hier en daar drassig liggen, maar... ja, verwacht wel een hele snelle BK Gravel. En mooi evenement.
Christophe, heel veel dank om langs te komen. Heel veel succes met de organisatie van alle events. En dat BK en vooral ook dat WK. Daar zien we elkaar sowieso terug. Misschien Dries aan de start ofwel in de fanzone. Ik sowieso in de fanzone.
Ja, misschien aan de start. Hij moet zich kwalificeren. Hè?
Ja, wel. Ja, ja.
Kansen genoeg. Hè?
Ik ga gewoon straks subtiel een wildcard fixen. En,
dan hoop ik dat je... Ja, ik weet niet wat je daarvoor nodig hebt, maar wie weet, wie weet. Christophe, heel veel dank en heel veel succes. Dries, jij bedankt om hier te zijn en aan de luisteraar. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende.